Gemeente, de tweede collecte is vandaag bestemd voor de kas onderlinge bijstand. Op maandag 27 januari is overleden zuster Van Helden den Boestert op de leeftijd van 91 jaar. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden afgelopen donderdag op de begraafplaats in Wijk en Aalburg. En op vrijdagmorgen is in de leeftijd van 88 jaar overleden zuster Van Dulst Kirpestein. De begrafenis zal, zo de heren wil, aanstaande dinsdagmorgen plaatsvinden hier op de begraafplaats in Driebergen. En de rouwdienst begint om 11 uur in de aula. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 89ste psalm het 19e vers: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, 22e vers tot en met het 36e van hoofdstuk 14. Matteüs 14 vanaf vers 22. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing uit psalm 32, het 4e vers: Gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, het 4e vers. Wij lezen Matteüs 14 vanaf vers 22. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierder wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak hij hen Jezus aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vreest niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genesaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. En baden hem dat zij alleenlijk de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. En zovelen als hem aanraakten, werden gezond.
Thank you.
Gods woord, onze tekst voor de prediking van morgen, vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het 14e van Matteüs. En daarvan de versen 28 tot en met 31. Matteüs 14, vers 28 tot en met 31. Daar lezen wij: en Petrus antwoordde hem en zei: de Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Wij willen nu het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. We willen de rouwdragende families aan de Heere opdragen in verband met het feit, zoals u zojuist aangekondigd is, dat er een tweetal zusters uit de gemeente overleden zijn in de afgelopen week. Broeder Schuurman mocht uit het ziekenhuis thuiskomen. En zuster Van der Vlies is nog altijd in het ziekenhuis in Amersfoort. Laten wij samen bidden. Heere, uw grote naam mogen wij aanroepen als wij in deze morgen in uw huis vergaderd zijn. Wij zijn nog in het land der levenden. We zijn ook in de gelegenheid om naar de kerk te komen. We zijn ook nog in de gelegenheid om uw aangezicht te zoeken. Anderen zijn uit het leven weggenomen en voor hen is er geen prediking meer en voor hen is er geen gebedsmogelijkheid meer. Heren, ook in het midden der gemeente hebt u opnieuw laten weten dat wij stervelingen zijn. Twee hoogbejaarde zusters der gemeente werden weggenomen uit dit leven en uit hun familiekring. Heren, laten wij het verstaan dat daarin toch ook opnieuw tot ons komt de boodschap, de roepstem, dat we allemaal sterven gaan. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En nu zouden wij kunnen denken, omdat het om twee mensen ging waarvan de een 91 en de ander 88 jaar mocht worden, dat het de tijd nog wel heeft en dat we nog wel uit kunnen stellen. Want wij zijn zo oud nog niet, althans dat geldt dan van de meesten van ons. Zeker zoals we hier in de kerk zijn. Maar aan de andere kant, Heren, uw woord zegt ook: de dood wenkt ieder uur. En er is geen enkele garantie dat we op hoge leeftijd zullen komen. Soms sterven er ook kinderen en mensen van middelbare leeftijd. En daarom komt het er maar op aan, Heren, zoals u dat in uw woord ook gezegd hebt, en bind het maar op ons hart en schrijf het maar in onze ziel, dat wij, als we uw stem heden horen, uw heil en troostrijk woord zullen horen en geloven. Wij bidden van u, Heren, laat de prediking van uw woord dan ingang vinden mogen in onze harten. En laten we verstaan mogen, ook vanmorgen, wat tot onze vrede dient. Dat we niet uitstellen als we dat wellicht tot nog toe steeds gedaan hebben. De beslissingen voor ons uitschuiven. De oprechte keus die toch een keer gemaakt moet worden. Zoals Jozua dat deed, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heren, we schuiven dat vaak maar voor ons uit en we stellen dat uit en wij proberen onder de klem van uw woord uit te komen. Maar maakt u ons dat nu eens onmogelijk. En geeft dat de dingen eens werkelijkheid voor ons mogen worden. De werkelijkheden van zonde en genade. En dat er zo waarachtige bekering mag zijn voor het eerst of opnieuw. En dat we zo haast mogen maken om ons leven geborgen te krijgen. En dat we ons voorbereiden op die laatste verhuizing, die laatste reis. En dat we het weten mogen, Heere, hier op aarde, in dit leven. Mij is een beter lot bereid. Heere, daar gaat het toch om. Het leven is toch eigenlijk ook niet anders dan een voorbereidingstijd. Maar de verleiding is zo groot omdat er zoveel dingen gedaan moeten worden. Omdat we met zoveel dingen bezig moeten zijn. Omdat zoveel zaken onze aandacht vragen. Dat we helemaal vergeten dat het een voorbereidingstijd is. En we gaan het leven als doel zien. En niet de eeuwigheid. O God, wij bidden u. Werk dan met uw Heilige Geest in onze harten. En geef ons dat we de tijd des levens mogen gaan gebruiken waartoe hij ons gegeven is. En dat wij eerst het Koninkrijk God zullen zoeken en zijn gerechtigheid. O, wij bidden u, Heere, zegen zo uw woord. En gebruik het om ons te onderwijzen. Om ons wijs te maken ook tot zaligheid. Om ons wijs te maken om de goede keus te doen. Maar om ook op die smalle weg die ten leven leidt te leren wandelen. Met het oog op u gericht. In het vertrouwen, Heere, dat gij de leidsman van ons leven zijt. Leer ons dat. Zo in het geloof tot u te vluchten en bij u te blijven en op u te zien. Wij bidden u voor de rouwdragenden, voor degenen die dit verlies geleden hebben. Dragen ze aan u op, Heere. Wij smeken u dat gij in uw gunst en goedheid, met name ook in de familiekring, de roepstem nog wilt heiligen aan de harten. We willen u erkennen en dankzeggen voor datgene wat in degene die nu overleden zijn, ook in de familiekring door u gegeven werd. Heren, laten wij toch beseffen mogen dat wat we ook geweest zijn hier op aarde en wat ons leven ook aan waarde gehad heeft, de dingen van het tijdelijke vergaan, maar dat datgene wat uit uw geest is, uit het nieuwe leven is, blijft. Heren, nogmaals, wij bidden u voor de rouwdragenden. Ten aanzien van zuster Van Helden heeft de begrafenis al plaatsgevonden. En u hebt toen ook alles wel willen maken. We bidden u met name voor haar twee oude zusters. De een nog ouder dan dat zij geworden is, de ander wat jonger. Maar toch allebei op zeer hoge leeftijd. Denk bijzonder ook aan hen. In uw gunst en goedheid. En wees ook met de weinige nabestaanden die zuster Van Dulst achterliet. Wees ook daar met uw genade en met uw hulp. Met name ook als de begrafenis nog plaats zal vinden. Heren, we danken u er ook voor dat broeder Schuurman thuis mocht komen. Al zijn er nog altijd zorgen en problemen, maar wilt gij die laatste moeite ook wegnemen en hem herstellen en hem uw rijke gunst ook daarin bewijzen. En we bidden u ook voor zuster Van der Vlies, nog altijd in het ziekenhuis de Lichtenberg. U kent ook haar noden naar lichaam en ziel. Heren, wilt u er genadig in voorzien en nog uitkomst en gezondheid geven. Allen die het moeilijk hebben, dragen we aan u op. Alle die zorgen hebben. Heren, u weet ervan, maar laten we het u ook steeds weer bekendmaken. Laten we het u voorleggen. Laten we bij uw uitkomst en hulp zoeken. Gedenk ons zo in de vergeving van onze zonden. En ook nu moeten we het u bekennen en belijden, Heren, dat wij geen rechten hebben. We zullen ze ook nooit bezitten. Wat we bezitten, Heren, is schuld, zonde, ongerechtigheid. En zoveel wat er niet moest zijn. En zoveel wat er niet is. En wat er wel moest wezen. Heren, wij bidden u, neem ons genadig voor uw rekening. Door ons ook te wassen en te reinigen in het bloed van de Heere Jezus. hoor ons dan uit genade. Amen. We zingen uit de 91ste psalm het 7e en het 8e vers. Psalm 91, het 7e en het 8e vers. Thank you. gemeente, verder lezend in het woord van de Heere, voor zover ons dat spreekt van de discipel en de latere apostel Simon Petrus, komen wij nu aan die episode die ons vertelt van de storm op het meer en met name in die geschiedenis van de storm op het meer, dat gedeelte dat ons vertelt dat Petrus op het water heeft gewandeld en dat hij toen begon te zinken. Ik zal over die storm en wat er allemaal mee verband hield niet veel zeggen, omdat we daar uitvoerig vorig jaar met elkaar bij stil hebben gestaan. Maar we beperken ons inderdaad vanmorgen tot dat gedeelte dat over Petrus' ervaring op de golven spreekt. In die bange nacht, toen ze allemaal zo bevreesd waren, en toen Jezus pas in de vierde waken des nachts, en ze hadden toen al heel wat uren afgetopt, tot hen kwam. En de manier waarop hij tot hen kwam was zo wonderlijk, zo onvoorstelbaar, dat ze hem op het eerste moment ook nog niet eens herkenden, maar in hun koortsachtige vrees hem voor een spooksel hielden. En toen helemaal vreesachtig waren en uitriepen, schreeuwden van vrees. Maar toen was daar dat kalmerende woord van de Heiland: vrees niet, ik ben het. En daardoor kwam er bij allemaal een grote gemoedsverandering. Dat woord des Heren was met macht. Dat woord des Heren kwam met gezag. Dat woord des Heren had beslag. Dat woord dat de Heren sprak kreeg uitwerking in hun leven en de vrees verdween. Ook bij Petrus. En terwijl Petrus een ogenblik geleden nog met de andere discipelen had geschreeuwd van vrees, is het bij hem nu, nadat de Heere dat kalmerende en rustgevende woord gesproken heeft, zo dat hij tot de Heere zegt: Heere, indien gij het zijt, gebied mij dan tot u te komen op het water. Hij springt dus niet uit eigen beweging overboord om naar de Heere te gaan, maar hij vraagt eerst toestemming. Hij vraagt dat de Heere hem gebieden zal. Dan pas zal hij het doen. En hij wacht totdat de Heere inderdaad zijn woord spreekt. Wat hij ook doet. Want de Heere zegt: kom. Hij geeft Petrus dus permissie. Nog sterker, hij geeft Petrus een bevel om overboord te stappen en op het water tot Jezus te komen. Simon Petrus gelooft dat dat kan. Dat Jezus hem ertoe in staat stelt. En daarom op het bevel van de Heere klimt hij overboord. En ziende op Jezus wandelt hij op het water. Totdat hij zijn ogen van de Heere Jezus aftrekt, op de wind let, op de golven. En als hij dat doet, begint hij weer te vrezen, zoals hij dat ook deed aan boord van het schip. En dan neemt het ongeloof bezit van hem en overwint dat ongeloof zijn geloof. En dan denkt hij groter van de wind dan van de macht van Jezus om de wind en de golven, al de elementen der natuur te kunnen beheersen. En het gevolg van dit alles is dat Simon Petrus begint te zinken. En dan? Ja, dan blijft er maar één uitweg over. Dan in dat bange moment waarin de dood hem in één keer voor ogen staat, is er de schreeuw om hulp: Heere, behoud mij. Meer niet. Meer tijd had hij ook niet. Voor een langer gebed was geen gelegenheid meer. Hij begon te zinken. Dat is het enige wat hij roepen kan: Heere, behoud mij. En dat is ook genoeg. Want de Heere was vlakbij. En zodra de Heere ziet wat er gebeurt en hoort wat Petrus roept, terstond, zegt de tekst, Terstond steekt hij zijn hand uit, want hij is nabij allen die hem aanroepen in der waarheid. De uitgestoken hand van de Heer Jezus is het behoud voor de zinkende Petrus. Petrus mag hem vastgrijpen, omdat de Heere hem vastgrijpt. En omdat de Heere hem vastgrijpt, wordt Petrus voor de verdrinkingsdood bewaard en komt hij niet om. Maar wel moet hij zijn les leren. De Heere gaat hem vermanend en bestraffend toespreken. De Heere gaat hem duidelijk maken dat wat Petrus nu gedaan heeft, wat er nu met hem gebeurd is, zijn oorzaak vindt in zijn kleingelovigheid. Waarom, zegt hij, kleingelovige, hebt gij gewankeld? Gemeente, u en ik kennen deze geschiedenis al lang. En we weten ook dat er spanning genoeg in die geschiedenis zit voor een prachtige vertelling. Daar kun je nou op de zondagsschool je hart aan ophalen, aan zo'n geschiedenis. Uitermate geschikt om de kinderen van begin tot eind te boeien. Als je dat probeert je in te denken, dat Petrus daar overboord stapt en zijn voeten op het wateroppervlak zet. Jongens, dat is wat geweest. Dat Petrus zijn benen overboord zette en dat hij toen op het water ging staan. En dat ging nog ook. En terwijl de golven hoog sloegen en terwijl de wind bulderde, staat Petrus daar op het water en hij loopt naar de Heer Jezus toe. Kun je dat voorstellen? Dat is een wonder. En dan kijkt Petrus om. Dan ziet hij die golven. En dan hoort hij het gebulder van de wind. Kun je je wel indenken dat hij dan bang wordt, nietwaar? Je moet maar eens in een keer op straat lopen in donker, als het hard waait en als de wind door de bomen en om de huizen heen giert. Dat is al een beetje beangstigend, maar dan nog in zo'n donkere nacht op het water, op het meer van Galilea. En als je dan begint te denken, oh, als de wind me nou maar niet ondersteboven blaast, en als ik nou maar niet begin te zinken, ja, maar dan ga je ook zinken, nietwaar? Als je dan je aandacht, je oog van de Heere Jezus aftrekt. En ineens voelt Petrus dat hij de grond onder de voeten kwijtraakt. En dan de angst. Nou moet ik toch sterven. En de roep, Heere, behoud mij. Oh, daar zit spanning genoeg in het verhaal. Maar daar was het eigenlijk niet voor geschreven, voor die spanning. Het is niet een prachtige vertelling. Dat is het wel, maar dat is tenslotte de laatste bedoeling niet. Dat we geboeid naar dit verhaal uit Petrus' leven zouden luisteren. Het gaat niet om de avonturen van Petrus. Het is een onderdeel uit de geschiedenis van deze mens, waardoor de Heere ons geestelijk onderwijs wil geven. En dat willen we proberen te leren, dat geestelijke onderwijs. En waar gaat het dan om? Om drie, misschien wel om vier dingen, maar laten we het bij drie houden. De geloofsmoed, de geloofszwakheid en het geloofsherstel van Petrus. Eigenlijk is er natuurlijk wel wat op dat verzoek van Petrus aan te merken. Als hij tegen de Heere zegt, Heere, indien gij het zijt, gebied mij tot u te komen op het water. Er is best wat op aan te merken. Waar was dat nou eigenlijk voor nodig? Waarom zou Petrus dat nu willen? Op het water lopen. Wat wil hij daarmee? Gaat hij eigenlijk niet een beetje over de grens heen van wat nou geestelijk wijs is? Is dit nu nodig voor zijn zaligheid? Heeft hij ook zijn eigen krachten niet een beetje overschat? Heeft hij ook niet te licht gedacht van de gevaren die hem bedreigden? Jawel, er is best wat op aan te merken. Maar de diepe ondertoon van dit verzoek was: zijn geloof in de Heer Jezus. En dan ook nog op een Bijbelse manier. Geloof dat het Bijbelse kenmerk draagt, namelijk dat het door de liefde werkt. Wat denkt u, waarom zou Petrus het gezegd hebben? Om tegenover de andere discipelen te kunnen zeggen, kijk eens jongens, dat hebben jullie nooit gedaan, maar ik wel op het water gelopen. Was het dat dat hem motiveerde? Wilde hij zichzelf verheffen? Ik denk dat het motief de achtergrond van dit verzoek was. Net zoiets als later toen ze op het meer waren, dat is na Pasen. En ze zijn dan aan het vissen geweest. En dan staat de Heer Jezus daar aan de oever. En dan zegt Johannes, nadat ze die visvangst binnengehaald hebben, dan zegt Johannes, het is de Heer. En dan bedenkt Petrus zich geen ogenblik, maar dan springt hij overboord. En dan zwemt hij naar de kant. Waarom? Waarom? Omdat hij alleen maar een impulsief mens is, dat is hij natuurlijk ook geweest. Nummer 1. Als er wat te zeggen was, dan sprak hij. Als de Heer Jezus een vraag stelde, dan antwoordde hij. Dat was zijn natuur, dat was een stuk van zijn karakter. Is daar nou alles mee verklaard? Waarom gaat hij, zo gauw hij hoort, het is de Heer, overboord om naar de Heer te gaan? Waarom zegt hij, Heer, Heer, indien gij het zijt, gebied mij tot u te komen op het water? Ik denk dat de reden, de verklaring daarvoor is zijn liefde tot de Heer Jezus. En nou wil hij zo graag, zo gauw mogelijk bij hem zijn. Kon hij nou niet beter aan boord wachten met de andere discipelen tot Jezus, die toch onderweg was naar hen toe, bij dat schip zou komen en totdat hij aan boord zou komen? Was dat niet beter geweest? Ja, daar kun je nou over praten en daar kun je van mening over verschillen. Maar de liefde van Petrus drong hem. De liefde om zo spoedig mogelijk bij zijn meester te zijn. In die liefde openbaarde zich ook zijn geloof. Want om bij zijn meester te zijn nu al, heeft hij geloofsbeoefening nodig. Moet hij op het water tot Jezus gaan. Maar het accent in dat verzoek van Petrus, dat is niet, Heere, indien gij het zijt, gebied mij tot u te komen op het water, zodat ik ook een wonder kan doen. Maar het accent is, Heere, indien gij het zijt, gebied mij tot u te komen. Bij u begeer ik te zijn. En dat was goed. Zeg daar geen kwaad van. Van die hartelijke liefde en van dat geloof dat door de liefde werkt. De Heere berispt Petrus straks wel. Maar niet omdat hij die vraag gesteld heeft. Niet omdat hij gezegd heeft, Heere, mag ik zo spoedig mogelijk bij u zijn? En mag ik zo tot u over het water komen? Daar berispt de Heere Petrus helemaal niet over. Maar hij berispt hem over het feit dat hij zijn ogen van Jezus afgetrokken heeft. En dat hij meer op de wind gelet heeft. En de kracht van de wind groter achtte dan de wondermacht van Jezus. In dat ogenblik van twijfel en van ongelovigheid. Daar wordt hij over berispt. Maar niet over zijn liefde en het geloof dat door de liefde werkt. Had Petrus dan grond om dit aan de Heere te vragen? Jawel, hij had grond om dit aan de Heere te vragen in het feit dat de Heere het zelf ook deed op het water lopen. En hij had grond om overboord te gaan en op het water naar Jezus toe te gaan in het feit dat de Heere zei, kom. De Heere Jezus deed het ook. En in het feit dat de Heer Jezus over het water naar zijn discipelen kwam, betoonde hij dat hij de Zoon van God is, de gebieder van winden en golven. En dat zicht op Jezus, op de macht van Jezus, op de heerlijkheid van de Heer Jezus, dat deed hem al eens eerder aan de voeten van de Heer Jezus neervallen met de belijdenis, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. We zagen dat vorige week. Dat kan ook een reactie zijn als we iets van de heerlijkheidsopenbaring van de Heere zien. Als we dan daartegenover onze eigen verdorvenheid en onze eigen slechtheid zien. Als we dan onze eigen onwaardigheid zien. Dan kan het eigenlijk niet dat die twee, die heilige, die heerlijke zaligmaker en die onheilige, die zondige mens bij elkaar zijn. En dan voelt Petrus dat aan en hij zegt, Heere, ga uit van mij, want wat ben ik? Ik ben een zondig mens. Maar verder op de weg, en Petrus is hier een stuk verder op de weg des levens, roept de ziel, als we iets van de heerlijkheidsopenbaring van Christus aanschouwen, van het feit dat hij de gebieder, dat hij de Heere is, roept die ziel niet meer uit, Heere, ga uit van mij, maar Heere, mag ik zo spoedig mogelijk bij u zijn? Gebied mij tot u te komen, want u bent al mijn lust en al mijn heil en al mijn hoop en al mijn zaligheid. En daarom, omdat Jezus op dat water wandelt en Petrus zo groot van zijn meester denkt, dat hij weet in het geloof, als hij het kan, kan hij het mij ook laten doen. Als hij de macht heeft over winden en golven, dan kan hij mij ook in zijn heerschappij en in zijn heerlijkheid doen delen. En vanuit de liefde tot hem en het verlangen naar hem, roept hij dan uit, Heere, mag ik bij u komen? En dan doet hij, ik zei dat zo pas al, dan doet hij dat niet uit eigen beweging. Dat zou dwaas geweest zijn. Dan zou inderdaad de liefde van Petrus wel erg gedwaald hebben. Dan zou die liefde nog wel oprecht geweest zijn. Stel dat de Heere Jezus daar stond en dat hij daar naar hen toe kwam. En dat hij toen zei, zijt goedsmoeds, vrees niet, ik ben het. En dat Petrus zonder iets te zeggen, zonder iets te vragen aan de Heere Jezus, direct maar overboord gestapt was om zo naar Jezus te gaan. Uit het verlangen der liefde, goed, uit het verlangen der liefde. Maar dan zou zijn liefde gedwaald hebben, want dan had hij daar geen permissie voor gehad. Dan was het fout gegaan. En dan had de Heere hem vermaand. Maar nu vraagt hij toch eerst toestemming. Heere, gebied mij. En als de Heere dan zegt, kom, dan is er toch ook niks meer op tegen. Gemeente, er zijn hogere golven in het leven van mensenkinderen dan de golven op het meer van Galilea. En golven en wind samen hebben altijd de bedoeling om mensen naar de ondergang te brengen. Er zijn al wat mensen omgekomen in de golven en in de winden. Die als machten van het verderf op het broze mensenleven aanvallen om het in de diepte, in de donkere diepte mee te trekken en het daar te doen omkomen. En zo zijn er ook in het geestelijke golven en winden die geen andere bedoeling hebben dan om de ziel in het eeuwig verderf te storten. Laat ik u lezen van wat een dichter ervan getuigd heeft. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet staan kan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Psalm 69. Er is er een die in het water, om het maar eens zo te zeggen, terechtgekomen is. En die geprobeerd heeft zich staande te houden. Die geprobeerd heeft het gevaar te ontkomen. Maar de golven zijn over hem heen gegaan. En hij is vermoeid geraakt, uitgeput. En hij kan zichzelf niet meer helpen. De golven verzwelgen hem. En hij zal nog een keer ten onder gaan. Wat voor golven zijn dat? Wat voor golven kunnen er zo dreigend op een mens afkomen en een mens overspoelen? Dreigend op een mens afkomen en een mens overspoelen. De dichter van Psalm 42 spreekt van Gods golven en Gods baren die over hem heen gegaan zijn. De gramschap Gods, de toorn van God. En maar waarom is God toornig? Waarom is er gramschap bij de Heere? Zijn er niet zonden en dat zonder tal aan onze kant? Is er niet schuld die boven ons hoofd gerezen is? Is dat er niet de oorzaak van dat we verslonden worden, dat we overweldigd worden? De golven van zonde en boosheid en de golven van de gramschap en de toorn van de Allerhoogste. Wat doet de Heer Jezus met die golven? Ja, wij kunnen op grond van de schrift zeggen, en dan denk ik weer aan die woorden van Psalm 42, al die golven zijn over hem heen gegaan. En hij is verzwolgen in de diepte van de zee van de gramschap Gods. Zo spreekt de Bijbel erover. Maar we kunnen op grond van diezelfde Bijbel ook zeggen dat de Heer Jezus zo het recht verworven heeft om ook op die golven te treden en ze te kalmeren en erover te heersen, zodat die golven van zonde en ongerechtigheid, maar ook de golven van de gramschap en de toorn van God, geen leed meer kunnen veroorzaken en geen verderf meer kunnen brengen. Denk aan Jesaja 63. De vraag gesteld wordt, wie is hij die daar komt met rood aan zijn gewaad? Dan is hij het die de pers alleen getreden heeft. Dan is hij het die de overwinning behaald heeft. Dan is hij het die heerst over de opgeblazenheid van de zee. Dan is hij het die de toorn Gods heeft gestild en de schuld van zijn volk uit zijn boek gedaan heeft. En zo zien wij hem wandelen op de zee van Gods verbolgenheid. En die zee deert hem niet meer. Hij, de Heer, de overwinnaar, die in een weg van lijden en sterven de gramschap Gods gestild heeft. En die alle zonden heeft weggedaan. En als er een ziel overweldigd dreigt te worden en overspoeld dreigt te worden door de golven van zijn eigen ongerechtigheid en van de toorn Gods tegen zijn zonde, dan zal die ziel alleen maar gebaat en getroost en geholpen en gered en bemoedigd zijn als hij Jezus Christus ziet wandelen op die zee. En als hij die zee ziet kalmeren. En als hij over de macht van de ongerechtigheid blijkt te triomferen. Dat zien van de overwinnaar. Dat zien op hem die de dood heeft verslonden tot overwinning, dat mag de ziel dan moed geven. Heer, indien gij het zijt. Er ligt een golf, er ligt een berg van zonde en schuld tussen u en mij in. Er is ongerechtigheid aan mijn kant. En die moest mij neertrekken in de diepte van het eeuwig verderf. Maar als ik zien en horen mag dat gij overwinnaar zijt, Heere, gebied mij dan om tot u te komen. Ook over die bergen van zonde en over die golven van ongerechtigheid heen. Dan verwekt de Heere zelf in de ziel het hartelijke verlangen om hem te mogen kennen. Om bij hem te mogen schuilen. Nou, laat er nou wat aan te merken zijn op dat verzoek van Petrus. Wat hebben wij daar trouwens mee te maken? Maar kennen wij nu iets van dat verlangen om bij hem te zijn? Kennen wij iets van dat vurige verlangen om de scheiding die er is te zien opgeheven? Is er een hartelijk begeerte in onze ziel naar hem? En naar de kennis van zijn genade? En dan gaat het ook, maar zolang als Petrus maar op de Heer Jezus ziet. Dan gaat het ook. Dan zijn voor hen die het heil des Heren wachten bergen vlak en zeeën droog. Maar als Petrus zijn ogen van de Heere Jezus aftrekt, en dat doet hij, dan komen we bij de geloofszwakheid. Waarom kijkt hij nou eens een keer niet langer naar de Heere Jezus? Is dat omdat hij overmoedig werd? Elke stap die hij doet, het blijkt weer te gaan. Elke keer als hij zijn linker of zijn rechtervoet op het water zet, dan blijkt die watervloer als marmer te zijn waar hij vast op staan kan. Wordt hij overmoedig daardoor? Groeit er de gifplant van de hoogmoed in zijn hart en schiet hij op als een wonderboom? Vergeet hij dat wat hij nu beleeft, het er slechts gegeven wordt? Oh ja, een mens kan zelfs nog hoogmoedig worden op wat hij in het geloof wel eens heeft mogen doen. Wist u dat? Dat achteraf, als een mens nog eens terugdenkt, hij zelfs over zijn geloofsprestaties nog hoogmoedig kan wezen. Zo verdorven is een mens. Dat hij trots gaat worden met wat hij ontvangen heeft als genadegift. Want dat is toch geloof en geloofsbeoefening. Als je echt geloven mag. En als je in het geloof vertrouwen mag. En als je in het geloof hopen mag. En in het geloof weten mag. Zoals we vorige week zondagavond horen. Mijn gebed is veel zekerder van God gehoord. Dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dan kan zelfs dat geloofswerk en die geloofswerkzaamheid ons nog een keer een oorzaak van hoogmoedig denken worden. Was dat bij Petrus ook zo? En wilde de Heere hem daarom vernederen? Het is ook niet toevallig. En dat heeft Petrus in zijn leven meer dan één keer moeten meemaken. Maar het is ook niet toevallig dat het nou juist Petrus is die later in zijn brief schrijft over de noodzaak dat we ons moeten vernederen onder de krachtige hand Gods. In ieder geval, Petrus keek om zich heen. En hij keek niet langer naar Jezus. En toen ging het mis. Dat is altijd waar als ons oog getrokken wordt naar iets buiten Jezus. Dan gaat het mis in het geloofsleven. Dan komen er twijfels, dan komen er vrees, dan komt er vrees, dan komt er angst. Petrus lette meer op de wind. En de gedachte kwam bij hem boven, oh als die wind die zo sterk is, als die wind mij nu eens ondersteboven blaast. Hij lette meer op de wind dan dat hij op de Heere Jezus lette. En toen ging hij aan de macht van de Heere Jezus twijfelen. Toen hij aan boord was, twijfelde hij voor geen seconde aan de macht van de Heer. Indien gij het zijt, gebieder van wolken en winden, indien gij het zijt, Heere, en hij is het, geen ogenblik twijfelde Petrus toen. En toen hij op het water liep, het eerste begin, geen ogenblik twijfelde hij aan de macht van de Heere. Maar nu, toen dacht hij niet aan de wind. Toen zag hij de golven niet eens. Maar nu wel. En ze zijn heel reëel. Het zijn geen golven die alleen maar in zijn dromen bestaan. Het is geen wind die hij in een nachtmerrie hoort bulderen. Het is heel echt. En dan, ja, dan kun je het begrijpen. Dan begint de mens te vrezen. Kun je dat begrijpen? Met de Heer Jezus zo dichtbij, had Petrus nou echt reden om te twijfelen? Had hij echt reden om te wankelen? Waarom zou hij nu denken, oh als die wind me nu is, als die wind de Heere Jezus nu ondersteboven geblazen had? Of als de Heere Jezus tegen Petrus gezegd had, nee Petrus, toch maar niet. Ik heb gezegd, kom, maar kom toch maar niet. Als de Heere met andere woorden die uitnodiging herroepen had, dan had Petrus reden gehad om te vrezen. Maar de uitnodiging was er nog. Dat enkele korte woordje dat de Heere geroepen had door de wind heen over de afstand naar het schip toe. Kom! Dat enkele woordje. Kom! Dat klinkt nog in Petrus' oren. En dat was een onvoorwaardelijk kom. De Heere had niet gezegd, Petrus, kom maar als de wind het toelaat. De Heere had niet gezegd, Petrus, kom maar als de golven het toelaten. Het was een onvoorwaardelijk kom. En dat geldt nog. En dat ene woordje is sterker dan al de winden die op het meer waaien. En dan al de golven die het mensenleven van Simon Petrus bedreigen. Ach, weet u, als een mens door genade toch in beginsel deel heeft mogen ontvangen aan het leven met de Heere. Dan zijn er zo vaak nog zorgen. Maar waarom eigenlijk? Als de Heere nou in gunst op u wilde neerzien. Als de Heere u uit het ellendige bestaan van uw zondaarsleven wilde redden. Als hij zijn oog in ontferming op u heeft laten vallen. En als hij tot uw ziel gesproken heeft. Woorden van bemoediging, woorden van vertroosting. Als hij begon te werken. Als hij begon met zijn verlossingswerk. Wat voor reden is er dan nog om te vrezen? Dan komt er een golf van rechts, dan komt er een wind van links, dan komt er een kwaal, dan komt er een moeite, dan komt er pijn, dan komt er van alles en nog wat er in dit leven kan gebeuren. Dan komen de aanvechtingen, dan komen de benauwenissen in de ziel, dan komt Satan met zijn verzoekingen en met zijn verleidingen en we vrezen en we vrezen. Maar waarom? Is zijn woord al veranderd? Is zijn uitnodiging om tot hem te komen, is zijn toestemming die hij aan een arme ziel gegeven heeft om in hem te geloven, dan veranderd? Is hij dan niet meer in staat om mijn ogen te verlossen van tranen en mijn voet van aanstoot, zodat ik in de landen der levenden kan wandelen voor zijn aangezicht? Wie heeft zich hier wel eens aan de Heere en aan zijn genade mogen toevertrouwen? Wie heeft die vlucht wel eens mogen maken uit zijn ellendig bestaan om zich zo in de armen van een genade God te mogen laten vallen? Wie heeft het geleerd om in de strijd en in de worsteling toch op hem te leunen en aan zijn woord genoeg te hebben? Nou, dan komen de plagen en dan komen de verzoekingen en die kunnen talrijk zijn en die kunnen de ziel benauwen en dan komt de vrees. Maar is er nou echt grond voor die vrees? Dewijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat de Heere zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Zal de duivel dan toch in staat zijn om een van de zijnen uit zijn hand te rukken? Zijn we daar nou echt bang voor? Dat de Heere de zijnen toch uit zijn hand zal rukken? Dat de duivel toch machtiger is? Dat de wind van de verzoeking en de golven van de beproeving toch sterker zijn? En dat de Heere straks toch los moet laten wat hij in zijn genade heeft vastgegrepen? Is er nou echt grond voor de vrees? Dat iemand die zich aan de Heere heeft mogen toevertrouwen, iemand die door de Heere is opgeraapt, iemand die door de Heere is aanschouwd in gunst en in ontferming, dat die toch nog een keer zal omkomen. Wat is dan het recept? Wat is dan de remedie als de tegenslagen en de moeite en de zorgen komen? Waarmee wil de Heere dan de vrees verdrijven en het geloof sterken? Ach, hij heeft het zelf gezegd, vrees niet, geloof alleenlijk. Geloof alleenlijk, zolang de Heere Jezus daar op de golven staat, onaangetast en onberoerd door winden en golven. Zolang de Heer Jezus daar is, de overwinnaar. Zolang Hij het is die aan wie Satan niets meer heeft en met wie Satan niets beginnen kan. En zolang Hij gesproken heeft, kom, is er voor niemand van Gods kinderen echt grond om te vrezen dat ze nog eens een keer omkomen als Hij zou zinken. Of als Hij zou zeggen, niet langer zeg ik tot u kom. Dan is er reden tot vrees. Maar zolang Hij overwinnaar is over dood en graf. Zolang Hij de vernieler van de zonde is. Zolang Hij de toorn Gods heeft gestild. Zolang Hij het zegt dat de benauwdheid geen tweede keer zal oprijzen. Zolang Hij het zegt, mijn woord is de waarheid. Ik zeg tot elke beproefde van hart. Ik zeg tot elke verslagene van geest. Wiens hart naar mij uitgaat en in wiens ziel liefde tot mij gegoten is. Kom, dan is er geen grond, geen echte grond om te vrezen. O ja, de verklaring is duidelijk, dat komt uit onszelf op. Waarom vrezen we? Niet omdat Hij veranderd is, maar omdat we zelf zo veranderlijk zijn. Omdat we zelf net als de golven zijn, als een baar der zee heen en weer geslingerd. En als de wind van de ene kant blaast, dan gaan we de andere kant op en we houden geen stand. We zijn zwak en nietig en ellendig in onszelf. De waarachtigheid van Christus' woord blijft onveranderlijk. Zijn trouw staat ervoor in dat deze Simon, die door de Heere getrokken en aan zich verbonden is, niet om zal komen. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood, in nacht of stormgetij. Het geloof ziet dat niet altijd. Is daar een verontschuldiging voor? Nee, eigenlijk niet. En daarom moet dat ook bestraft worden. Ten slotte letten we op dat geloofsherstel. Dat gaat in drie fasen hier. In de eerste fase is het de roep uit de nood. Dan de hand van Christus en dan de vermaning. Zo wordt het geloof van Petrus dat ingezonken is, dat bijna helemaal verdwenen is, hersteld, genezen. Dit is het medicijn dat de Heere voor de zieke ziel van Petrus ter beschikking stelt. Er is de eerste, de roep uit de nood. Heere, behoud mij. O, gelukkig. Gelukkig. Het geloof kan geschud en geslingerd worden. Het geloof kan aangevochten en bijna verzwolgen worden. Maar het geloof heeft in zich, dat is de natuur, dat is de aard van het geloof. Het waarachtige geloof natuurlijk. Het geloof heeft in zich, omdat de Heere dat erin gelegd heeft, dat het in de nood, als het ware, in een reflexbeweging tot God vlucht. Gelukkig. Het geloof kan even geslingerd worden. En er kan van alles tegen opkomen. Maar als het geloof echt geloof is, al is het dan gebeukt en gehavend en tot bijna niets teruggebracht, dan zal vanuit de aard van dat geloof de roep tot God weer ontstaan. Petrus' geloof is niet weg. Het is wel klein, klein gelovige, zegt de Heere straks. Het is er nog wel. En waar blijkt het uit? Heere, behoud mij. Een kort gebed. Sommige gebeden zijn kort. Misschien dat de meest echte, welgemeende, hartelijke gebeden allemaal kort zijn. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is ook maar een kort gebed. Maar de nood was zo hevig en de drang om tot de Heere te vluchten zo sterk. En meer tijd was er niet en meer woorden had hij niet. Maar daarin had hij alles gezegd, die tollenaar. En Petrus ook, hij had ook niet meer tijd. Heere, behoud mij. Heere, help mij. O God, wees me genadig. Heere, denk aan mij. En misschien kun je niet verder komen. En misschien is de tijd er ook niet naar om meer te zeggen. Heere, behoud mij. Andere helper heb ik niet. Andere toevlucht ken ik niet. Heere, de dood vlakbij. Dan ben ik verloren. Help mij. Geloof waarin? Nou, Petrus heeft het hier dan ook afgeleerd om te geloven in zijn eigen geloof. Hier kon hij niet meer zeggen wat sommige mensen zeggen, je hebt toch nog geloof. Maar hier kon hij alleen nog maar geloven in de Heere. Hier was het een vluchten. Een leven, het zoeken van zijn leven buiten zichzelf. Hier was een mens die zichzelf met zijn geloof zelfs niet meer op de been kon houden. Hier was een mens die alles kwijtgeraakt had. In dat ene ogenblik van vertwijfeling. Toen hij zijn ogen van de Heere Jezus aftrok en toen zijn vertrouwen op de Heere inschrompelde. Maar dan veert, mag ik het zo zeggen, dat geloof toch weer terug. Want wat van God is, gaat niet stuk. Wat van God is, kan wel geslagen en gehavend worden. Maar het gaat niet stuk. Het blijft bestaan. De Heere lokt het weer uit. En zijn aanwezigheid is genoeg om dat gebed uit de diepte te doen geboren worden. Heere, behoud mij. En dan, en het duurt niet lang, dan is daar de hulp. De Heere heeft het gehoord, hij heeft het gezien. Hij heeft het zelf zo bewerkt ook. Zo moest het. Maar als de Heere ziet dat Petrus daar is, zinkende. En als de Heere daar hoort, die ene kreet, die ene roep, dan is hij daar ook. Waren ze dan al zo dicht bij elkaar? Nee, dat geloof ik niet. Kijk eens, ik kan me niet indenken dat Petrus op de wind en op de golven ging letten op het moment waarop hij de Heere Jezus, om zomaar eens te zeggen, de hand kon geven. Zo dichtbij. En toch is de Heere zo dichtbij. Maar hoe komt het dan dat de Heere zo dichtbij is? Niet omdat ze al zo dicht bij elkaar gekomen waren in hun wandelen naar elkaar. Er was nog een flinke afstand. Maar omdat de Heere dat laatste stuk van wat hij lopen moet in één keer overstapt. Om bij zijn zinkende discipel te zijn. Hij laat hem niet verdrinken. Hij laat hem niet uit zijn hand rukken. Al zou Petrus dat dan nog aan zijn eigen klein en ongelovigheid hebben te wijten. Maar hij heeft deze Simon gekregen van zijn vader. En hij heeft hem lief gehad. En dat Simon Petrus zo pas zei, Heere, mag ik zo gauw mogelijk bij u zijn. Dat was omdat de liefde van Christus eerst in zijn hart was uitgestort. En dat heeft de Heere erin gehoord. En daarom zei hij, kom. Maar dan is de Heere er ook terstond bij. Als er zo een van zijn discipelen dreigt om te komen en dreigt te bezwijken, al is het dan zijn eigen schuld. Terstond is hij daar. Dat wordt toch ook wel eens ervaren door anderen dan Petrus. Als mij geen hulp of uitkomst bleek en al mijn hoop in mij bezweek, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Ik kon vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. En toen riep ik, gij zijt mijn sterkte, o Heer, mijn God, wien ik me aanbeveel. En toen was daar toch een hand des Heren. Toen was daar toch dat woord, waardoor we opgebeurd werden. Toen was daar toch die preek die raakte en die precies op tijd en op zijn plaats was. Toen was daar toch dat woord dat we langs welke weg dan ook hoorden. Alsof de wind het zo naar ons toe bracht. Alsof het, mag ik het zo zeggen, het toeval het zo in ons oor fluisterde. Maar het was de stem van de meester. Het was de hand van de heiland. Het was de zorg van de zaligmaker. Die niet toestond dat uw voet wankelde. Die niet toestond dat uw ziel bezweek. Die niet toestond dat u omkwam. Als de ziel zich tot God en tot Christus uitstrekt. Met de nood en door de angst gedreven, dan is daar dat woord van hem die zegt, hier ben ik, Zie, hier ben ik. Dan is daar die hand en dan is daar de redding vlakbij. En dat is het waardoor dat geloof van Petrus hersteld wordt. Maar het belangrijkste is nog dit. Dat als dat doodsgevaar dan geweken is, als de Heere zijn hand heeft uitgestoken en als hij op Petrus noodgeschrei grote wonderen gedaan heeft en betoond heeft dat hij tot hulp gereed is, nabij de ziel die schreiend tot hem vlucht, nabij, vlakbij of op armlengte, zodat hij zijn hand maar uit hoeft te steken en zodat die arme drenkeling die ene uitgestoken hand met de laatste krachtsinspanning van het geloof grijpen mag. En dan doet de Heere de rest. Nabij hij is hij. Maar nadat dat gebeurd is, spreekt de Heere dat woord, gij kleine gelovige. Waarom hebt gij gewankeld? Niets is zo geschikt om het geloof te doen herleven als een vermaning uit Christus mond. De Dordtse leerregels zeggen, door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. Daar moet u eens over nadenken. Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En daarom zei ik, er is niet zo geschikt om het ingezonken geloof op te beuren, te herstellen, te doen herleven, dan een vermaning uit de mond des Heren. Wat was Petrus' grootste vijand? Hij dacht, de wind. Of de golven. Maar de Heere laat hem weten dat dat zijn grootste vijanden niet zijn. Wat was Davids grootste vijand? Saul, in wiens hand hij nog een keer dacht om te komen? Nee hoor. De grootste vijand is je eigen ongeloof. Je eigen twijfelzucht. Niet de wind en niet het water. En daar legt de Heere dan ook de blaam. Petrus, niet de wind was het, waardoor je wankelde. Niet de golven waren het, waardoor je begon te zinken. De natuur van het ongeloof is altijd dat we de oorzaak van onze wankeling ergens anders zoeken. Dan zegt David, ik zal nog een keer in de hand van Saul omkomen. Wel nee, wel nee. Saul was de schuld niet. Saul was de verklaring niet. Als hij omkomt, komt hij door zijn eigen ongeloof om. En dan kan een mens zeggen, mijn vlees is zo sterk. Wel nee, je ongeloof is de oorzaak van de scheiding tussen God en van het struikelen en van het vallen in zonde. En dan kan het ongeloof zeggen, de strijd is zo zwaar. Dat is de oorzaak niet. Het ongeloof. En dan kan het ongeloof zeggen, de lasten die me te dragen gegeven zijn, zijn zoveel. En mijn schouders zijn zo zwak. Nee, het is altijd weer dat verderfelijke, dat goddeloze, dat godonterende ongeloof, dat twijfelen aan de Heer. De Heer had gezegd, Petrus, kom. Hoe kan een mens dan omkomen als de Heer gezegd heeft, kom. Als zijn woord er garant voor staat. De Heer had gezegd, kom Petrus, hoe kan hij dan zinken? Het zit hem niet in de golven, het zit hem niet in de wind. Als een mens omkomt, als de Israëlieten buiten Kanaan blijven, dan blijven ze buiten Kanaan, niet omdat de woestijn zo heet is. En niet omdat het zo'n barre oord is, zelfs niet omdat het zo'n verschrikkelijk gebied is. Waar de dood aan alle kanten grijnst, als ze niet Kanaan binnenkomen, maar als ze sterven in de woestijn, dan is dat vanwege hun ongeloof. Als de Heere nou overal voor zorgt, en dat heeft hij beloofd, daar staat zijn woord voor in. Als de Heere het beloofd heeft, ik zal voor u zorgen. Als de Heer het al de zijnen Petrus in kluis heeft toegezegd, uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij iets van hem bidt. Als de Heer u zelf gezegd heeft, dat hem alles mogelijk is. Dat er bij hem geen onmogelijkheden zijn. Als de Heere betoond heeft dat hij de Almachtige is. Kijk hem wandelende op de zee. Waar is dat ooit eerder gebeurd? Wie heeft dat ooit eerder kunnen doen? Is dat niet het bewijs dat hij de waarachtige Zoon van God is? En de Heere heeft het betoond dat hij de Alwijze is. En wat heeft hij in die periode dat Petrus nu bij hem is met de andere discipelen al meer dan eens bewezen dat hij hem lief had. En dat hij voor hem zou zorgen en dat hij hem zou leiden en onderrichten. Als de Heere nou van zijn kant zoveel garanties geeft aan al de zijnen. Waar ligt dan de oorzaak van hun vrees? Waar zou het dan aan liggen als ze toch nog een keer omkomen? En dan gaat de Heere Jezus in zijn onderwijs. En hij beoogt met dat onderwijs dat geloof van Petrus te herstellen. Dan gaat de Heere Jezus in zijn onderwijs de blaam leggen waar die blaam gelegd moet worden. Het ligt bij uzelf, Petrus. Klein gelovige. En u moet geen verontschuldigingen aanvoeren. Daar moet een mens van gaan schrikken. Niet van de wind en van de verzoeking en van de aanvechting en van de dingen die ons bang maken. Maar de mens moet leren schrikken van wat er in zijn eigen binnenste zit. En van wat er uit zijn eigen binnenste voortkomt. Dat ongegronde ongeloof, dat Christus verdenkt, dat zijn woord in twijfel trekt. O ja, dat is pijnlijk. En ik denk als het volgende vers, vers 32 zegt dat zij in het schip geklommen waren meervoud. Dat Petrus en Jezus, Jezus en Petrus samen aan boord gaan. Maar dat Petrus dan een plekje stil zoekt. Om daar zijn eigen ellendigheid te beleven. Het wonder dat hij gered is. Het wonder dat hij uit de nood en uit het water gehaald is door de macht van de Heere. Dat is aan de ene kant zijn verwondering. En daar heeft zijn ziel zich mee mogen vertroosten. Maar wat een beschamende les leert hij. Drijfnat komt hij aan boord. En De discipelen die eindigen niet in Petrus, gelukkig niet, dat kan nou ook niet meer. En er zijn geen verwonderde blikken die ze op Petrus werpen. Want dat was een drenkeling in plaats van een gelovige die op het water liep. Dat hebben ze zien gebeuren, hij begon te zinken. En ze hebben zich niet boven Petrus kunnen verheffen, geen van allen, want ze waren net eender dan hij. Maar nu kunnen ze ook niet meer in Petrus eindigen. En ik denk dat dat ook de bedoeling van de Heere geweest is, zou het niet? De rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden. Hij wordt zalig, zeker. Maar hij komt niet met vlag en wimpel binnen. Hij komt als een drenkeling binnen. En als het scheepje binnenkomt, dan zijn de zeilen kapot en de mast gebroken. En de reling overboord geslagen. Ze komen binnen. Zeker, daar zorgt hij voor, die met hem begonnen is. Maar ze komen binnen als drenkelingen. En de eer gaat niet naar hen. De aanbidding gaat niet naar Petrus. De bewondering is niet voor hem. Maar de discipelen vallen aan Jezus' voeten. Gij zijt de Zoon van God, zeggen ze. Ze hebben het gezien in zijn wandelen op het water. En ze hebben het gezien in zijn zaligmakerswerk toen hij de hand uitstak en Petrus greep. Ze hebben het gezien daarin dat hij Petrus aan boord bracht. En zo brengt hij al zijn drenkelingen straks thuis. Die geroepen, die getrokken, die gelokt zijn. Maar die door zijn hand uit het water geraapt zijn. Als een brandhout uit het vuur gerukt. En zo komen ze met de verkoolde resten van hun zondaars bestaan straks thuis. Zo komen ze als natte drenkelingen in de zee van de verzoeking en van de ongerechtigheid bijna omgekomen. Thuis, maar hij krijgt de eer. Hij alleen. En zij hebben het moeten leren dat er niets bij hen was. Ach nee, Petrus kan u ook aan zijn liefde voor zijn meester nog geen waarde toekennen. dat geeft hem ook nog geen verdienst. Hij had zijn meester hartelijk lief en hij zegt, Heer, ik wil zo graag gauw bij u zijn. Dat was goed, maar daardoor is hij niet zalig. Waardoor is Simon Petrus zalig geworden? Doordat de Heere zijn hand uitstak. 1 keer, 1000 keer. En doordat die hand des Heeren hem straks binnenbrengt. En dan zal het zijn, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Amen. Psalm 30, het eerste en het tweede vers. Samen danken. Heere, geef dat wij in oprechtheid uw naam mogen danken. En dat zullen we kunnen, Heere, als we het voor het eerst of bij vernieuwing beginnen te begrijpen dat de zaligheid uw zaligheid is. En dat gij het doet van begin tot eind. U was het die Petrus aan u verbond. Toen u hem als uw volgeling wilde hebben en toen u hem de belofte gaf dat zijn naam Petrus zou zijn. U was het die Petrus nog verder aan u verbond. En toen u hem in die wonderlijke weg deed zien dat u de Heerlijke bent. En toen hij daar tegenover ging ontdekken zijn eigen onwaardigheid. En hij kwam tot de belijdenis: Heere, ik ben een zondig mens. U bent het steeds gebleven ook. U bent de eerste en de laatste. En toen Petrus zonk, was u erbij. Terstond stak u uw hand uit. En u redde hem van het verderf. En zo zult u het blijven doen. Bij al de uwen. En als ze straks thuis komen, heren. En ze komen thuis. Geen twijfel aan. Dan komen ze allemaal thuis. Dankzij uw trouw. Dankzij uw onveranderlijke goedheid. Dankzij uw heerlijkheid en uw zondaarsliefde. Niet omdat ze zo'n sterk geloof hadden. Niet omdat ze zulke sterke liefde hadden. Dan komen ze thuis. Al de uwen, heren, we danken u ervoor dat dat de waarheid, de werkelijkheid is. Ze komen thuis, al is het dan als drenkeling. O, wij bidden van u, geef dat we het kennen mogen in ons leven. Dat we het kennen mogen, heren. En dat we in diepe beschaamdheid ook belijden gaan. Zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid aan onze kant. En het ergste van alles, ook nog zoveel ongeloof. Zoveel verdenken van u, zoveel in twijfel trekken van uw woord. Heere, geef dat we de geestelijke lessen uit deze geschiedenis leren mogen. En dat we er persoonlijk winst uit mogen hebben. Schenk dat. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Heen in vrede en draagt met uw God zegen. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.